Goedemiddag, zusters en broeders, gemeenteleden en gasten. Hartelijk welkom in deze gecombineerde dienst van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Ook een groet en welkom voor degenen die nu of later met ons meeluisteren. Ook in deze dienst gaat dominee Vogel voor, emeritus predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk, al hier te Eindhoven. Vanmiddag is er één collecte, bestemd voor Stichting De Hoop in Dordrecht, een stichting die zich bezighoudt met christelijke zorg aan verslaafden. De bloemen gaan als groet van beide gemeenten naar zuster Nel van Winkelhof. Bij de voorbeden in de ochtenddienst zijn de volgende namen genoemd: Barry Hartog, mevrouw Ten Wolde, Mario Groeneboom, Wil Waning en Wouter Kruijf. De beide kerkenraden wensen u een gezegende dienst. Nadat ik de kaars heb aangestoken, als teken van Christus, het licht van deze wereld, mag u gaan staan. Er is dan een ogenblik van stilte om ons voor te bereiden op de ontmoeting met de levende God. En na deze stilte zingen we Psalm 146, vers 1, 3 en 4. Laten we nu met elkaar zingen Psalm 146, vers 1, 3 en 4.
Wij mogen in deze dienst bijeen zijn in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie-enige God. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen nu uit de eigen bundel lied 122 En dat zingen we als kanon. Eerst zingen we het een keer allemaal samen. En dan valt links, van mij links, voor u rechts, valt in. En bij het cijfertje 2 mag dan rechts invallen. En dan zingen we het 2 keer in zijn geheel. Laten wij nu samen bidden. Heere God, wij danken u dat wij ons vertrouwen op u mogen stellen. Dat wij mogen schuilen bij u. Ook met de moeite en zorgen van ons bestaan. Wij danken u dat u hoort. En dat u ook spreekt, ook vanmiddag. In deze dienst, geef ons oren om te luisteren, om uw woord in ons op te nemen en daarmee ook zicht te krijgen op u en op de ander naast ons. Wilt u onze ogen verlichten, opdat wij zien met u mee, met ontferming, voor allen die ons nodig hebben. We bidden u, zegen ons zo in deze dienst. Wees met allen die nu of later met ons meeluisteren. Laten ook zij uw nabijheid mogen ervaren. En de gemeenschap met uw wereldwijde gemeente beleven. Wij vragen het u in Jezus' naam. Amen. Ik wil graag met u vanmiddag Johannes 9 lezen en daarna daarover met elkaar mediteren. Maar dat is een lang hoofdstuk, maar het is moeilijk om daar stukken uit te halen. Het is een belangrijk doorlopend verhaal. En je zou dat hoofdstuk kunnen indelen in 8 verschillende scènes. Zo is dat verhaal eigenlijk opgebouwd. En dat zal ik bij het lezen dan ook steeds aangeven als we weer overgaan naar een nieuwe scène in het verhaal. De eerste scène, de eerste 5 versen spelen zich af tussen Jezus en zijn leerlingen naar aanleiding van een man die daar aan de weg, een blinde man, daar zit te bedelen. En voorbijgaande zag hij een man die sedert zijn geboorte blind was. En zijn discipelen vroegen hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Jezus antwoordde: nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden. Wij moeten werken de werken van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. De volgende 2 versen spelen zich af tussen Jezus en de blinden. Na dit gezegd te hebben, spuwde hij op de grond en maakte slijk van dit speeksel. En hij legde hem, de blinde, het slijk op de ogen en zei tot hem: ga heen, was u in het badwater Siloam, hetgeen vertaald wordt door uitgezonden. Hij dan ging heen, wies zich en kwam ziende terug. Dan in de volgende scène komen de buren en bekenden van de man en beginnen hem te ondervragen. De buren dan, en zij die hem vroeger als bedelaar gekend hadden, zeiden: is hij het niet die zat te bedelen? Sommigen zeiden: hij is het. Anderen zeiden: nee, maar hij lijkt op hem. Hij zei: ik ben het. Zij dan zeiden tot hem: hoe zijn dan uw ogen geopend? Hij antwoordde: de mens die Jezus genoemd wordt, maakte slijk, streek het op mijn ogen en zei tot mij: ga heen naar Siloam en was u. Ik ging dan heen en toen ik mij gewassen had, werd ik ziende. En ze zeiden tot hem: waar is hij? Hij zei: ik weet het niet. En dan een volgende ondervraging van de man door de fariseeën. Ze brachten hem die vroeger blind geweest was naar de fariseeën. Nu was het Sabbat, op de dag dat Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. Opnieuw vroegen hem ook de fariseeën hoe hij ziende was geworden. En hij zei tot hen: hij legde slijk op mijn ogen, ik wies mij en nu kan ik zien. Sommigen dan van de fariseeën zeiden: deze man komt niet van God, want hij houdt de Sabbat niet. Anderen zeiden: hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? En er was verdeeldheid onder hen. Zij dan zeiden nog eens tot de blinde: wat zegt gij van hem, daar hij uw ogen geopend werd? Heeft. En hij zei: hij is een profeet. En dan gaan de fariseeën de ouders van de ex-blinde ondervragen. De Joden dan geloofden niet van hem dat hij blind was geweest en ziende geworden was, totdat zij de ouders geroepen hadden van hem die ziende was geworden. En ze vroegen hun en zeiden: is dit uw zoon, van wie gezegd dat hij blind geboren is? Hoe kan hij dan nu zien? Zijn ouders antwoordden en zeiden: we weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu zien kan, weten we niet. En wie zijn ogen geopend heeft, we weten het niet. Vraag het hem zelf. Hij heeft zijn leeftijd. Hij zal voor zichzelf spreken. Dit zeiden zijn ouders, omdat ze bang waren voor de Joden, want de Joden waren reeds overeengekomen dat, indien iemand mocht belijden dat hij de Christus was, hij uit de synagoge zou worden gebannen. Daarom zeiden zijn ouders: hij heeft zijn leeftijd, vraag het hem zelf. En dan, in de volgende scène, gaan de fariseeën opnieuw de man ondervragen. Ze riepen dan ten tweede male de man die blind geweest was en zeiden tot hem: geef God de eer, we weten dat deze mens een zondaar is. Hij dan antwoordde: of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik die blind was, nu zien kan. Zij dan zeiden tot hem: wat heeft hij aan u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde hun: ik heb het u al gezegd en gij hebt er niet naar geluisterd. Waarom wilt gij het opnieuw horen? Wilt ge soms ook discipelen van hem worden? En ze scholden hem uit en zeiden, gij zijt een discipel van hem, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze weten we niet van waar hij komt. De man antwoordde en zei tot hen, hierin is toch iets wonderlijks, dat ge niet weet van waar hij komt, maar mijn ogen heeft hij geopend. We weten dat God naar zondaars niet hoort, maar is iemand godvruchtig en doet hij zijn wil, die verhoort hij. Van eeuwigheid is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blind geborene geopend heeft. Als deze niet van God was gekomen, hij had niets kunnen doen. Zij antwoordden en zeiden tot hem, gij zijt geheel en al in zonde geboren. En wilt ge ons leren? En dan in de volgende scène zoekt Jezus zelf de man weer op. Want... ik heb net dat 34e vers overgeslagen. Ze antwoordden en zeiden tot hem, ge zijt geheel in zonde geboren en wilt ge ons leren? En ze wierpen hem uit. Jezus hoorde dat ze hem uitgeworpen hadden en hij zei, toen hij hem aantrof, gelooft ge in de Zoon des mensen? Hij antwoordde en zeide, en wie is hij, Heer, dat ik in hem mogen geloven? Jezus zeide tot hem, gij hebt hem niet slechts gezien, maar die met u spreekt, die is het. Hij zei, ik geloof, Heer, en hij wierp zich voor hem neer. En Jezus zeide, tot een oordeel ben ik in deze wereld gekomen, opdat wie niet zien, zien mogen, en wie zien, blind worden. En dat tenslotte nog een confrontatie tussen Jezus en de fariseeën rechtstreeks. Dit hoorden sommigen uit de fariseeën die bij hem waren, en ze zeiden tot hem, zijn wij soms ook blind? Jezus zei tot hen, indien ge blind waart, zoudt ge geen zonde hebben. Maar nu gezegd, nu zegt ge, wij zien, daarom blijft uw zonde. Hier eindigt de lezing van de schrift. Zalig zijn zij die het woord Gods horen en het ook bewaren. Amen. Zingen we nu gezang 21, een bewerking ook van Psalm 146, die wij inmiddels al gezongen hebben. Gezang 21, 5 en 6. straks na het amen van de preek zingen we uit Psalm 107, de verzen 9, 19 en 20. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui. Een kind wordt geboren met een handicap of een aangeboren ziekte. Blijkbaar heeft hij of zij in zijn vorige leven iets verkeerds gedaan, iets niet goed afgemaakt. Tenminste, dat wordt wel gezegd, wordt er verklaring aangevoerd door hen die geloven in reïncarnatie. Een duidelijk verband dus tussen lijden en persoonlijke schuld. Miljoenen mensen zijn besmet met het HIV-virus of hebben AIDS. Is dat hun eigen schuld? Is AIDS een straf voor een losse seksuele moraal, zoals vaak wordt gedacht en gezegd? Een direct verband tussen lijden en persoonlijke schuld. Er zit een blindende bedelaar langs de weg. Jezus' leerlingen kennen blijkbaar zijn geschiedenis. Hij is blind geboren. Een interessante kwestie. Meester, wie heeft gezondigd? Hij zelf of zijn ouders dat hij blind geboren is? Hoe ligt in dit specifieke geval het verband tussen lijden en schuld? Ziet u, toen en nu zijn mensen op zoek naar een sluitende theorie. Een bevredigende beschouwing over het verband tussen lijden en schuld. We proberen uit alle macht om tenminste met ons denken wat greep te krijgen op de ongrijpbare lotgevallen van het leven. Als je het lijden kunt plaatsen, als je het kunt verklaren, dan ben je er immers niet meer zo willoos aan overgeleverd. En een van die theorieën is de opvatting dat er een rechtstreeks verband is tussen schuld en lijden. Je hebt het uiteindelijk aan jezelf te wijten. En dat is niet een gedachte die je alleen in kerkelijke kringen of in streng kerkelijke kringen tegenkomt. Maar dat kom je ook bij verlichte mensen in onze tijd tegen die zeggen, ja, ziekte is toch iets waar je in wezen zelf voor hebt gekozen. Je hebt het toch eigenlijk aan jezelf te danken. Je hoeft eigenlijk niet ziek te zijn. In Johannes 9 kunnen we ontdekken dat deze theorie tenminste drie ernstige gevolgen heeft. In de eerste plaats sluiten we op die manier onze ogen voor de werkelijkheid van het lijden van de ander en voor zijn of haar moeite daarmee. De blind geboren uit Johannes 9 is een interessant geval geworden. Voor en na zijn genezing is de omgeving alsmaar doende om de zaak theoretisch onder controle te krijgen. En dat betekent dat je de lijdende mens niet meer ziet, als die alleen moet dienen om op onze vragen een bevredigend antwoord te vinden. Voor de leerlingen staat het verband tussen zonde en ziekte zonder meer vast. De vraag is alleen nog wie de schuld draagt. De ouders of de man zelf. Voor de fariseeën staat het ook vast. Gij zijt geheel in zonde geboren, zeggen ze, na de zoveelste ondervraging van de blindgeborene. En die tot die conclusie komen ze dus na een aantal interviews met de ex-blinde en met zijn ouders en bekenden, waarin ze geen spoortje vreugde tonen over zijn genezing, maar hemzelf en zijn verwanten alleen maar lastigvallen met hun getheoretiseer en hun vragen. Hoe is het allemaal gebeurd? Wie heeft het gedaan? En hoe kon hij dat doen? Hoe kun je nu zien? Hoe heeft hij je ogen geopend? Dat wordt maar liefst 4 keer gevraagd, alsmaar hoe? Dat schijnt het enige te zijn wat van belang is. Hoe kon Jezus zoiets doen? En niemand vraagt aan de genezene, hoe voel je nu? Wat betekent dat voor je? Dat je kunt zien, altijd in het donker geleefd, en nu kun je opeens zien. Wat moet dat geweldig voor je zijn? Maar nee hoor, op de dag van zijn leven staat de man bloot aan niets dan kruisverhoren. En tenslotte reageren de fariseeën op zijn verdediging van Jezus, op zijn getuigenis aangaande Jezus, die hem genezen heeft, zelfs met zijn verbanning uit de godsdienstige gemeenschap. Hij wordt uit de synagoge geworpen. Ze zien de mens niet meer. En ze willen hem eigenlijk ook niet zien. Over blindheid gesproken. Dat is het eerste gevolg van de theorie waarin lijden en schuld onmiddellijk aan elkaar zijn gekoppeld. Een tweede gevolg is dat die schuld doorgaans bij anderen wordt gelegd. Die zieke, die gehandicapte, een ander dus, die zal het er wel naar gemaakt hebben. Eigen schuld, dikke bult. Ja, dat zeg je natuurlijk niet hardop. En dat zeg je zeker ook niet van jezelf. Maar dat zeg je eigenlijk altijd van een ander. En de zonde wordt in dit specifieke geval dus bij de ouders gelegd. Eventueel bij de man zelf. Al is dat wat moeilijk, omdat hij blind is geboren. En we hoorden de eindconclusie al van de fariseeën. Inderdaad, je bent helemaal in zonde geboren. Onverbeterlijk. Een hopeloos geval. Maar Jezus komt tot een volstrekt tegenovergestelde conclusie. Als jullie blind waren, zegt hij aan het eind, als jullie blind waren, dan zou je geen zonde hebben. Maar nu zeg ik je, nu je zegt, wij zien, daarom blijft je zonde. Dat klinkt wat raadselachtig, maar Jezus wil eigenlijk zeggen, en uit het verband wordt ons dat wel duidelijk, als je zou willen erkennen dat het je ontbreekt aan inzicht, dat je dus in een bepaald opzicht blind bent, als je eerlijk zou zeggen, ja, wij tasten met onze theorieën in de blinde, dan was er nog wel wat aan te doen. Maar nu je zegt dat je het allemaal zo helder ziet, bewijs je daarmee dat je feitelijk stekenblind bent. En daarmee blijf je in je zonde. De eigenlijke zonde, zegt Jezus, is dus dat je je ogen sluit voor je eigen gebrek en tegelijkertijd ook weigert om de ander te zien in zijn misère en in zijn nood. Ja, en dan is er nog een derde kwalijk gevolg van de koppeling van lijden en schuld. En dat betreft die lijdende zelf. Je verliest het zicht op werkelijke verandering in je situatie. Wat denkt u, zou die blinde in Johannes 9 nog enige hoop gehad hebben om ooit genezen te worden? Vergeet het maar. Hij zegt zelf na zijn genezing, van eeuwigheid is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blind geborene geopend heeft. De doem van de blindheid ligt op zijn bestaan. Het oordeel van de omgeving slaat in feite bij de man naar binnen. Er moet met mij wel iets ergs aan de hand zijn dat ik zo door het leven moet gaan. Dat dit zware lot mij treft. Maar nu moeten we eens zien hoe Jezus het leven van deze blinde binnenkomt. En hoe hij omgaat met de om deze mens heen hangende en aan hem knagende oordelen. En voorbijgaande, zo begint het evangelie in hoofdstuk 9, zag hij een man. Het werkwoord zien is het meest voorkomende woord in dit hoofdstuk. We tellen het maar liefst 15 keer. Maar dat zien, dat is dus allereerst, in de eerste zin, op Jezus van toepassing. En natuurlijk gaat het dan verderop in het verhaal volop over het zien van de man die eerst blind was. Er wordt ook maar liefst 7 keer vermeld dat zijn ogen werden geopend. U weet, Johannes die heeft iets met 7-tallen. Maar alle gesprekken en verhoren draaien om die ogen die voor het eerst zien. Daar gaat het natuurlijk om in dit verhaal. En verder gaat het om de kijk van mensen op de zieke. De manier waarop de omstanders naar die blindgeborenen kijken. Over hun theorieën. Theorie komt van een Grieks werkwoord, theorijn, dat zien betekent. Maar dan op een wat afstandelijke manier. De beschouwing waar je, wat wij dan noemen, een theorie aan ontleent. Je kijkt ernaar vanaf een afstand. Ook daar gaat het over in dit hoofdstuk. Maar aan dat alles vooraf gaat dat zien van Jezus. Hij ziet. Hij ziet de mens in zijn nood. In die verschrikkelijke doem die op zijn bestaan ligt. En in zijn erbarmelijkheid wekt die mens Jezus erbarmen. Jezus die ziet. Hij wil ook onze ogen openen. Voor de ander die lijdt. Voor onszelf. Opdat we door onze theorieën gaan heen kijken en werkelijk inzicht ontvangen. Hij ziet. En hij geeft een opzienbarend antwoord op de vraag: wie heeft gezondigd? Deze of zijn ouders? Wat zegt Jezus? Nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden. Wij moeten werken, de werken van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand werken kan. Wat praten jullie over schuld? Wat zijn jullie bezig om deze man vast te pinnen op jullie oordeel? Ik kijk anders. Ik kijk naar hem als iemand in wie het werk van God zichtbaar mag worden. Ik wil aan hem werken. God wil wat met die lijdende mens. En jullie zouden dat ook moeten willen. Merkwaardig dat Jezus hier niet in het enkelvoud spreekt, dat hij niet zegt, dat zou je eigenlijk verwachten, ik moet werken de werken van hem die mij gezonden heeft. Maar hij zegt, wij moeten werken. Hij sluit zijn leerlingen dus kennelijk in. Ophouden met jullie getheoretiseer. Werken. Jezus opent de ogen van de omstanders nog voordat hij de ogen van de blinden heeft geopend. Hij wil ons het volle zicht geven op de lijdende mens. Op zijn lijden allereerst. En niet op zijn vermeende schuld. Wij moeten werken zolang het dag is. En wat is dat dan voor werk? Ja, dat is blijkbaar het werk van de genezing. Het wegnemen of althans het verminderen, het draaglijk maken van het lijden. Dat is immers het werk dat Jezus hier doet. Dat is ook opmerkelijk in dit verhaal dat Jezus die blinde niet geneest met een simpel machtswoord, zoals hij ook wel heeft gedaan. Maar hier is die genezing duidelijk een stuk werk, zelfs handwerk van Jezus. Hij is er enige tijd intensief mee bezig. Hij kneedt van speeksel en klei een soort deeg dat hij op de ogen van de blinde legt. Hij is bezig, lijkt het wel, zoals God bezig was toen hij uit klei de mens schiep, boetseerde. Hij is scheppend, dus feitelijk herscheppend bezig. Hij herstelt wat stuk gegaan is. Ogen die nog nooit vormen en kleuren hebben gezien. Die nog nooit hebben kunnen doen waarvoor ze in den beginne zijn geschapen. En de blinde moet zich vervolgens wassen in het badwater Siloam, dat uitgezonden betekent. Hij moet zich toevertrouwen en onderdompelen in de zending van de Heer Jezus Christus. Hem, van hem die het werk doet van zijn zender. Jezus' zending kun je op verschillende manieren omschrijven. Want ja, zijn verlossing omvat het hele leven. En dat kun je zetten, dat kun je noemen, de mens weer op zijn voeten zetten. Zoals hij ook verlamden heeft genezen. Of een mens weer de vrijheid geven, zoals hij mensen verlost heeft van hun gebondenheid. Je kunt het ook noemen, een mens weer nieuwe ogen geven. Dat is het werk Gods, dat Jezus komt werken in deze wereld. En in een samenleving waarin veel meer nog dan wij ons kunnen voorstellen, die geteisterd werd door allerlei oogziekten, is het niet zo vreemd dat het verlossende werk van God heel vaak wordt aangeduid als hij maakt de blinden ziende. En dat is dan Psalm 146, maar één van de psalmen en de oud-testamentische profetieën die de heilstijd, het rijk van God ook zien als de tijd waarin blinden weer mogen zien. Ogen die gesloten waren, gaan weer open. Willen jullie in dit werk van God meedoen? Vraagt Jezus. Wil je allereerst mij toelaten herscheppend in jouw leven bezig te zijn? Wil je je ogen open doen om God en de ander te zien? En dan ook jezelf te zien. Zijn wij soms ook blind? Vragen de fariseeën. Als ze Jezus zo horen spreken. Ze voelen haarscherp aan dat Jezus met blind nog iets anders bedoelt dan dat iemand zijn ogen niet kan gebruiken. Ze voelen hoe hij onze theorieën, waarmee wij vat proberen te krijgen op de werkelijkheid, afbreekt. Ze voelen hoe hij zegt, je tast met al je mooie beschouwingen in feite in het duister, als ik jouw ogen niet open voor de werkelijkheid van God. Wie in zijn waanwijsheid aan mij vooruitkijkt, voorbijkijkt, die is blind. Blind voor het eigenlijke werk van God. En achter de vijandschap die ze uiten tegenover die genezenen en zijn uitbanning uit de synagoge, gaat de vijandschap tegen Jezus schuil. Die pretendeert immers dat hij alleen het licht der wereld is. In staat om onze ogen te openen. En nu kom ik terug bij de vragen van het begin. Die eeuwenoude vraag naar het verband tussen lijden en schuld. Dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, zoals Paulus dat noemt, het zuchten van de schepping, Romeinen 8, dat alles te maken heeft met menselijke zonde en schuld, dat zullen we als de Bijbel onze leidraad is niet kunnen ontkennen. Maar het directe verband tussen wat iemand persoonlijk overkomt en zijn eigen persoonlijke schuld, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat is niet aan ons om dat aan te wijzen. Zeker niet bij een ander. Dat oordeel komt ons niet toe. Dat is ook niet het werk Gods waartoe we geroepen zijn. Zelfs Jezus is niet gekomen om die vraag te beantwoorden. Hij is niet gekomen om ons een oplossing te bieden voor alle vragen die ons kwellen. Hij reikt ons iets anders aan dan een oplossing, namelijk verlossing. Genezing, herschepping. Hij wil het mensenleven redden van zonde en schuld, van afbraak en ondergang. Hij draagt zelf die schuld en haalt daarmee de angel uit de schuldvraag. Dat is niet meer de laatste vraag. De laatste en eigenlijke vraag is: wil ik hem toestaan om mijn ogen te openen? Wil ik me laten betrekken in zijn werk? Wij moeten werken de werken van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is, zolang we het licht hebben. Wil ik hem toestaan om mijn ogen te openen voor de nood van die gehandicapte, die aidspatiënt, zodat ik me niet alsmaar vermoei met die schuldvraag, maar het appel ervaar dat die ander op mij doet. De hulpvraag is in feite belangrijker voor ons dan de schuldvraag. Het werk van God, waarin Jezus ons wil betrekken, dat is het durven zien van het lijden van de ander en dan ook daarmee bezig zijn zoals ik dat kan en mag doen. Het verlichten van het lijden, het opheffen in elk geval van het isolement van de lijdende. Het is met de ander omgaan in de gezindheid van Christus, die zich laat binnentrekken, volledig, in het lijden van die ander, om hem of haar binnen te brengen in het rijk van God, het rijk van het licht. Wie in Christus het licht der wereld ziet opgaan, wandelt niet langer in de duisternis. Gelooft, zij Jezus Christus, het licht der wereld. Amen. inzameling van uw gaven plaatsvinden. De collecte is bestemd voor de hoop. Laten wij danken en bidden. Heere God, wij danken u dat u het licht hebt geschapen voor alle dingen. Schiep u het licht. En we danken u dat u uw Zoon in deze wereld hebt gezonden als het licht van de wereld. Om mensen de ogen te openen. We bidden u, open onze ogen, zodat wij ook de nood van de ander zien en willen zien. En niet onze ogen afkeren, maar ook bij de ander willen zijn. Zijn lijden ook willen toelaten in onze gedachten. In onze harten. Geef ons, Heere God, zicht op wat uw werk is, wat u ook vandaag door ons wilt doen. Wat wij kunnen betekenen voor anderen die in nood zijn. We bidden u, wees met allen die lijden. Die lijden onder een handicap. Of die ten prooi zijn aan een ernstige ziekte. We bidden u dat zij uw nabijheid mogen ervaren en ook kracht ontvangen van de nabijheid van mensen. We bidden u voor allen die erop uit zijn om het lijden van anderen te verlichten. Allen die in ziekenhuizen werken. In verpleeghuizen, in verzorgingshuizen. Allen die heel dicht bij anderen zijn, die lijden. Geef dat ze er niet aan gewend raken. En dat hun werk niet alleen maar professioneel in orde is. Maar dat ze ook aandacht hebben voor de mens die lijdt. We bidden u. Wilt u zijn met ons als wij weer een nieuwe week ingaan? hetzij we werken, hetzij we vakantie houden, hetzij dat wij niet meer hoeven te werken, maar toch nog volop bezig mogen zijn met de dingen die op onze weg komen. Zegen ons daarin, leid ons door uw geest, opdat uw licht ook door ons mag schijnen in deze wereld. En mensen iets mogen zien in ons van de gezindheid van de Heer Jezus Christus. Hoor ons, barmhartige Vader, door Jezus Christus, uw Zoon. Amen. We zingen nu als slotzang gezang 169, vers 1 en 2. En na de geloofsbelijdenis vers 4 en 6.
Laat iedereen haar of zijn hart met mij mee belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. gemeente gaat nu heen in vrede en draagt met u mee in de komende week de zegen van de Heer. Om ook zelf tot de zegen te mogen zijn voor allen die op onze weg komen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.